Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Racen in Porsches, voor sommigen onder ons zou dat een jongensdroom alleen al kunnen zijn.
Ja, dat zeker. Nou, GP-elite oprichter Mark Schipper doet er nog een schepje bovenop. Zijn ultieme rallydroom kwam ook nog eens uit.
Nou, ja, benieuwd wanneer jij gaat racen met jouw Porsche.
Ja, het is zo'n duur hobby.
Ja? Ja. Ja. Maar zijn ultieme rallydroom, dat is iets met een Subaru Impreza. Een blauwe met gouden velgies.
Ja.
Lekker, man.
Maar die gouden velg heb ik ook voor de Porsche. Dus ja,
dat is waar. Pas, ja, ja, ja. Nou, alleen nog even een ander rapje eromheen. En het is net een Subaru.
Ja, precies.
We gaan straks met Mark praten daarover. Ook over de start van het seizoen in de Porsche raceklasses. Verder hoor je een rijimpressie in de Volkswagen Polo GTI. Dat het nog gemaakt wordt. Heel fijn.
Ja.
En voor het autonieuws?
Ja, verwijzen we deze week graag naar onze Break de Week podcast. We hebben het onder meer over iconische auto's die sneuvelen door cybersecurity regels.
Ja, maar ook EU. Iconische auto's waar gewoon nieuwe van gemaakt worden, zoals de G-klasse.
Ja, inderdaad, ja. En de Audi R8, ja, oh ja. Echt dood nu.
Ja. Nou goed, de Break de Week podcast komt iedere dinsdag, middag, avond of uiterlijk woensdagochtend, blijf het maar zeggen.
Ja,
online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem altijd als eerste.
Ja, kost maar €5 per week.
Dat zou goed zijn, hè?
Dat zou goed zijn.
Vrienden van de show. Hoe ontwikkelt het Nederlands wagenpark zich de komende jaren en waar werken we naartoe in 2050? De ANWB geeft vandaag een toekomstvisie aan de hand van analyses die het heeft uitgevoerd. En Marga de Jager is directeur van de ANWB. Welkom.
Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat je er bent.
Ja, dat vind je nu nog. Hè? Als we straks al die moeilijke vragen stellen.
Oh, kom maar op. Oh. Kom maar op.
Ja. Het gaat eigenlijk om twee rapportages, hè, die deze week intern zijn gepresenteerd bij de ANWB. Is dit nou een beetje jullie pijlstok om te bepalen wat er staat te gebeuren?
Nou, zeker. Hè. Er worden natuurlijk allerlei prognoses afgegeven door gerenommeerde instanties in Nederland. En wat wij elke keer doen is elke keer kijken en toetsen of de werkelijkheid daadwerkelijk overeenkomt met de prognose.
Ja.
En dan kom je soms toch best tot schokkende
conclusies. Ja, ik gerenommeerde. Je deed al net niet, zeg maar, zo met je aanhalingstekens. tussen aanhalingstekens. Dus ja, er zit wel wat discrepantie tussen wat sommige mensen denken en wat er daadwerkelijk gebeurt. Moet ik het zo zien?
En wat sommige mensen ook hopen. Hè? Want toch de wens, zeker vanuit politiek, is dat er minder auto gereden wordt. Ja. Maar in de praktijk zien we dat dat het wagenpark groeit.
Ja.
Ja, dus een van de conclusies is, de auto is en blijft het dominante vervoermiddel.
Absoluut. En ook al, wat ik net zei, ook al zouden we misschien soms willen dat het iets minder is.
Mm-hmm.
We zien gewoon dat zeker tot 2050 zo'n 70% van alle mobiliteitskilometers met de auto zullen blijven gereden worden.
Ja, dus we willen vooral dat andere mensen niet in de auto. Hè. Dat zijn mijn buren, die moeten even wat auto's wegdoen. Kan ik makkelijk. Nou, ik heb een oprit, dus ik kan mijn auto altijd wel kwijt. Maar en hoef ik niet meer in de file, want zij zitten lekker op de fiets en dan rij ik er zo lekker met mijn auto langs. Dat is eigenlijk de conclusie, toch?
Van, ja, dat is best wel heel erg egoïstisch gedacht, natuurlijk.
Ja.
Hè? Dus,
maar dat is toch uiteindelijk wat iedereen denkt. Van,
denkt iedereen
We moeten minder auto rijden.
Ja.
Alleen ik ga er niet mee beginnen.
Ja. Ja, nee, eens. Dat herken ik ook als het gaat om verkeersveiligheid. Hè? Ja. De ander moet maar veilig rijden, want ik rijd al heel erg veilig.
Nou, dus, zeker.
Al die fietsers moeten maar een helm op.
En dat geldt dus ook voor autorijden.
Ja. Ja, nee, precies. Maar het wagenpark in Nederland gaat dus nog groeien. Naar welk aantal? Hebben jullie daar een idee over?
Nou, om even een beeld te geven. Per 1 januari 2024 zitten we nu op 9 miljoen auto's.
Ja.
En de verwachting is dat we richting 2030 naar zo'n 10 miljoen auto's zullen doorgroeien. Hè, er was geprognosticeerd een toename van 80.000 auto's per jaar. Maar we zien nu in de praktijk dat het zo rond de 120.000 auto's groeit per jaar.
Ja. Goed nieuws voor de ANWB, toch? Allemaal pechhulp en dingen. Dit is voor jou fantastisch. Ik zie je denken, wat moet ik hier nou wel zeggen?
Laat ik het zo zeggen. Ja. Het is fantastisch dat we als ANWB na 140 jaar bestaan nog steeds super relevant zijn. En dat we elke dag heel veel mensen kunnen helpen die helaas met hun auto stranden. Dus dat doen we heel erg graag. En dat doen we natuurlijk graag voor zoveel mogelijk mensen.
Ja.
En aan de andere kant zien wij natuurlijk ook wel dat de groei van het wagenpark in relatie tot de beperkte ruimte die we in Nederland hebben, dat we daar met elkaar, hè, dus niet alleen de buurman en niet alleen de overbuurman, maar ook ikzelf, daar met elkaar moeten we daar echt slimmer mee omgaan.
Oké, maar straks even naar de oplossing. Eerst nog even naar het probleem. Wij vinden het niet per se een probleem, denk ik, hè, Wouter? Ja, behalve al die mensen die voor ons in de file staan.
Nee, kijk, andere mensen moeten de auto laten staan. Dat zou het beste zijn.
Maar goed, uiteindelijk,
veiliger ook.
Als deze groei zich doorzet, dan hebben we straks net zoveel auto's hier als Nederlanders, als mensen in Nederland. In ieder geval ook meer auto's dan rijbewijzen. We kunnen niet al die auto's tegelijkertijd rijden natuurlijk.
Nee, kijk, je ziet twee dingen. Eén, de bevolking groeit natuurlijk ook. Hè? Dus dan zie je ook automatisch dat het misschien logisch is dat ook het wagenpark groeit. Het feit dat mensen een auto kopen, dat is natuurlijk niet vanuit een vorm van luxe.
Hè, ja, mensen soms wel.
Misschien soms wel. Hè, de auto's waar jullie het net over hadden. Nou, daar kan ik me bij voorstellen dat dat echt een luxe is.
Nou, het is ook gewoon een mobiliteitsoplossing. Hoor, een Porsche.
Een hele luxe mobiliteitsoplossing. Ja, maar er zijn heel veel Nederlanders die hun auto gewoon keihard nodig hebben voor hun werk.
Ja.
Een auto is nog steeds een hele grote investering. Een grote aankoop. Dus mensen doen dat echt niet als ze die niet nodig hebben.
Nee, maar waarom hebben ze hem nodig? Hè? Dat is dan de vraag. Want ze kunnen misschien ook wel gewoon lekker met het OV. Of de fiets.
Nou ja, ik denk zeker. En daar pleiten wij ook zeker voor. Dat je heel goed moet kijken hoe je al die verschillende modaliteiten. OV, trein, dus bus, trein. Maar ook de fiets en de auto. Hoe je die op een logische en een slimme manier met elkaar kunt gebruiken.
Maar dat hoor je wel eens in de politiek. Hè? Die mensen moeten gewoon maar met de trein gaan. En dat gewoon, dat gebeurt dan dus niet. Waarom gebeurt dat niet?
Nou, één is het natuurlijk zo dat als alle automobilisten in de trein zouden gaan. Nou, ik denk dat we dan een heel ander probleem hebben. Hè? Als je kijkt naar de investeringsopgave en ook de ruimteinrichting. Dus dat gaat niet. Het tweede is dat er heel veel mensen werken op plekken waar de trein of het OV niet meer komt.
Mm-hmm.
Nee. Of nooit is geweest. Hè? Maar je ziet ook steeds meer dat OV-verbindingen
dat gewoon niet rendabel is.
Precies, steeds meer teruggelopen. En het derde is dat er ook heel veel mensen zijn die buiten reguliere kantoortijden werken. Ja. Bij politie, mensen in een ziekenhuis. Ja, die hebben dan ook, die zijn ook afhankelijk van een
auto. Die gaan dan maar gewoon op de fiets, toch? Of niet? Dan,
maar die kunnen zich weer geen woning in de stad veroorloven.
Ja. Dat is een tweede. Hè? Dus dat, ook in het centrum van Amsterdam zijn er scholen, zijn er ziekenhuizen.
Precies.
Ja.
En je ziet dat daar inderdaad door de woningprijzen het niet meer niet meer te veroorloven is voor mensen die een midden- of een modaal inkomen hebben.
Moeten wij gewoon accepteren dat autobezit en autogebruik gewoon blijft doorgroeien? En moeten we daarop acteren? Is dat uiteindelijk eigenlijk de hele eenvoudige conclusie? Natuurlijk, we zullen fietsen stimuleren, OV stimuleren. Maar we weten, als het meer dan 15 kilometer is en het regent, dan gaat natuurlijk niemand op de fiets, gemiddeld gezien.
Nee, ik denk dat je daarin gelijk hebt. Dus dat we echt moeten kijken van, accepteer dit als een gegeven.
Ja.
En op welke manier kunnen we toch zorgen dat we bereikbaar blijven in Nederland. En dat de doorstroming en de verkeersveiligheid toch gegarandeerd blijft.
Ja.
Of accepteren dat je voorspelbaar in de file komt te staan. Hè? Want vaak is het feit dat je in de file staat niet erg. Maar het feit dat het onverwacht is, daar balen je.
Beide tijdverlies is ook wel een ding, natuurlijk. Maar onverwacht, kijk, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Kan een ongeluk gebeuren, natuurlijk. Kijk,
dan heb je ook een goed excuus, natuurlijk. Ja. Maar even over die betaalbaarheid. Want je zegt het terecht, de huizen in de grote steden, die zijn gewoon duur. Mensen kunnen zich dat niet veroorloven. Maar het begint er ook wel steeds meer op te lijken dat het bezit van een auto ook een behoorlijk grote kostenpost is die steeds meer mensen zich eigenlijk niet kunnen veroorloven.
Nee, dat klopt. Dus daar maken we ons ook best heftig zorgen om. En wat je ziet, omdat mensen zo afhankelijk zijn van die auto voor hun werk, dat ze dus moeten bezuinigen, niet op die auto, maar dat ze bezuinigen gaan op hun vakantie of op op andere uitgaven. En eigenlijk heel lang wachten totdat ze ook daadwerkelijk die auto niet kunnen.
Want het lijkt er op dit moment op welke belasting er ook bovenop komt op die auto. We zetten hem niet langs de kant.
Nee, tot nu toe niet. Maar weet wel, en dat is iets wat wij, wat nog niet alle Nederlanders weten. Maar als je kijkt naar de Europese wetgeving die eraan dreigt te komen, zeg ik bewust.
Oké, hoor hier een lobby komen. Lobbymomentje.
Nou, geen lobbymomentje, maar gewoon ook het realiseren van wat voor consumenten enorm belangrijk is, dat zij weten vanuit welk perspectief zij een investering doen voor de lange termijn. Mm-hmm. Consumenten hebben een hekel aan onzekerheid en onduidelijkheid. Dat hebben wij in ieder geval gemerkt. Nou, je ziet het ook even een parallel trekkend met de zonnepanelen en ook met de waterpompen. Ja. Op het moment dat de overheid in één keer beleid gaat veranderen. De
salderingsregeling en opeens is alles weer mogelijk.
Ja, dus ja, toen kwam het er weer bij. Daarvoor lag in één keer de hele markt voor zonnepanelen helemaal op plat. En dat zie je nu met de verduurzaming van auto's weer. Op het moment dat consumenten weten voor de langere termijn wat er aan zit te komen, wat het beleid is, zijn ze eerder bereid om een investering te doen die een meer duurzaam karakter heeft dan niet.
Ja, dat snap ik. En die oproep hebben we natuurlijk hier vaker ook van andere partijen ook wel gehad. Dat is het verduurzamen. Ja. Betaalbaarheid.
Ja.
Is ook nog een ding. Nou, sowieso, zeker. Iedere elektrische auto is allemaal best nieuw, duur. Dat je een laadpaal nodig. Nou, allemaal op. Hè. Dus in alle opzichten vergt er nogal een investering. Ja. Of gaan wij misschien wel toe naar dat, nou ja, dat die de basisschooljuf in Amsterdam inderdaad gewoon, nee, sorry, jij, voor jou is een auto gewoon te duur. Hè?
Nou ja, dat is natuurlijk vind ik echt het dubieuze en ook het dubbele aan de situatie nu. Dat je ziet, als je kijkt naar het aanbod van de auto's en aan de andere kant de doelen die de overheid gesteld heeft om mobiliteit te verduurzamen en daarmee ook fossiele brandstof in prijs te laten stijgen. Ja. Eigenlijk zet je daarmee consumenten compleet klem. Ja. Want die elektrische auto's zijn op dit moment nog te duur. Nederland is een occasion land.
Ja.
Tweedehands, probeer maar een tweedehands elektrische auto te vinden die betaalbaar is.
En een beetje actieradius.
Precies, die zijn er bijna niet.
Nee, en betrouwbaar is.
En aan de andere kant zien we wel dat ook vanuit Europa wetgeving op ons afkomt, waarmee de benzineprijzen, nou, hè, dat is nu de inschatting, met 50 cent omhoog gaan vanaf 2025, 2026.
Ja. Dus voor
gelukkig komen de verkiezingen aan. Zou
de Europese verkiezingen komen eraan natuurlijk. Nou ja, dat is misschien wel een signaal ook aan Europa. Maar ook wel een signaal aan het op dit moment te vormen kabinet. He, we hebben het natuurlijk wel eens vaker in deze uitzending over de MRB gehad. Dat is natuurlijk zo'n onzekere factor. Wat gaat er met de MRB voor batterij-elektrische auto's gebeuren?
Klopt. Nou, als je zegt, hè, de overheid heeft gezegd, in 2030 willen we 1,9 miljoen elektrische auto's in Nederland rijden. Op dit moment hebben we er zo'n 455.000. Nou, nog best een gat.
Ja.
Als je kijkt nu naar de nieuwverkoop van het aantal auto's, hè, afgelopen jaar zo'n 380.000 auto's, waarvan 1/3, dus 30% was elektrisch.
Ja.
Nou, 100.000, 110.000 auto's per jaar. We zitten nu op 455. Nou, iedereen die kan rekenen, die kan uitrekenen dat we op deze manier niet naar die 1,9 miljoen komen in 2030.
Nee, want de verwachting is ook nog, een hoop EV's gaan wellicht worden geëxporteerd. Want ja, de Tesla Model 3, daar zijn er straks een beetje veel van. Die wil niet iedereen. Nee. Dus maar naar het buitenland.
Ja, brengt te weinig op. Dus wordt naar het buitenland waar die misschien meer opbrengt.
Mm-hmm.
En dit betekent dus dat je als kabinet of als overheid dit soort doelen stelt, moet je ook de condities creëren om dit mogelijk te maken. Ja. En met zo'n MRB, die onzekerheid over van ja, wat gaat het doen? Een elektrische auto is zwaarder dan een reguliere brandstofauto's. Moet ik dan straks bijna 1,5 keer zoveel gaan betalen voor mijn MRB? Ja of nee? Ja, er wordt geen uitspraak gedaan op dit moment.
Nee. Er ligt één uitspraak. In 2030 mogen er in Nederland alleen maar elektrische auto's verkocht worden.
Ja, ja. Klopt. Ja. Nou ja, wat ik zei, nu is het nog 1 op de 3 die pas elektrisch is. Dus ook dat is nog een hele weg te gaan.
Ja. Ja. Maar wat is het gevolg van zo'n maatregel? Als dat blijft, hè, dan is het zo dat er dan gewoon minder auto's worden verkocht? Ja, dan wordt ook een ander doel wordt ook gerealiseerd. Hè? Minder auto's in Nederland.
Nou, dat in ieder geval minder elektrische auto's. Hè? Ja. Want het hangt ook even af wat de autofabrikanten gaan doen. Hè? Je ziet in Europa nu ook best duale bewegingen.
Hey,
dat autofabrikanten nog steeds een fossiele productielijn openhouden, zeg maar, omdat ze ook niet weten wat het beleid van Europa op lange termijn gaat zijn. En wat je ziet, nou ja, wat ik al zei, 380.000 nieuwe auto's versus 1,9 occasions die verkocht worden elk jaar. Dus ik verwacht dat heel veel mensen, als hun auto echt end of life is, dat ze dan gewoon weer een nieuwe occasion kopen. Ja. En dat is een fossiel brandstofauto.
Precies, en niet elektrisch dus. Nee. Je luistert naar de Nationale Autoshow. Onze gast is ANWB-directeur Marga de Jager. Ja, eigenlijk zeg je, er moet wel wat gedaan worden door Den Haag.
Nou,
en Europa, maar ook Den Haag natuurlijk.
Nou, het zou gek zijn als ik hier zou staan en zou zeggen, nou nee hoor, is echt niet nodig.
Nee, precies.
Nee, maar absoluut nodig.
Wat dan?
Nou ja, allereerst waar we, als je nu kijkt naar waar de kabinetsformatie in ieder geval naar de buitenwereld over gaat, nou komt mobiliteit niet in dat rijtje voor. Dus dat baart ons als eerste al zorgen. Het tweede waar we het net over hebben gehad, betaalbaarheid, omdat de afhankelijkheid van de auto nog steeds heel groot is, of je het nou wil of niet. En we gaan niet morgen in één keer allemaal in het OV kunnen of allemaal massaal op de fiets. En het derde is dat je uiteindelijk langdurig beleid nodig hebt. Ook als het gaat om het onderhoud van de wegen en alle andere infra in Nederland.
Ja.
Want ook daar zien we dat daar, gelukkig is het nog vanochtend stond dat in het nieuws. Hè, zo'n brug die helemaal is ingestort.
In Amerika, ja.
Ja, nou, ik hoop niet dat dat soort toestanden bij ons gaan gebeuren. Maar ja, intensief gebruik vraagt ook om extra onderhoud.
Ja, en we weten dat er veel achterstallig onderhoud is. Zeker ook aan dit soort bruggen en dergelijke. Ja.
Groei van de elektrische auto's. Je deelt wel een schot voor de boeg. Ja, hoe moeten we daar nou een beetje vaart in gaan krijgen? Want eigenlijk, als we het grafiekje doortrekken, dan als we boven een miljoen komen in 2030, dan is het eigenlijk al veel.
Ja, dat is ook echt de vraag. Hè? Kijk, verduurzaming is ook dat je in een schonere fossiel auto gaat rijden. Hè? Dus op zich vind ik niet dat we ons alleen maar moeten richten op elektrisch.
Nee.
Maar het is wel de vraag, hoeveel geld wil je besteden om te stimuleren om daadwerkelijk in 2030 dat doel te halen? Of zeg je van, nou, ik laat het doel los en ik laat de markt zijn werk doen?
Ja, dat doel, gemiddelde Nederlandse overheid, die regering, die laat natuurlijk 31 december 2029 laat hij dat los. Ah, 2030 redt het toch niet, maar...
Maar zeg het maar, wat zou het moeten worden? Nou, laten we het aan de markt over?
Nou ja, ik geloof wel, consistentie is belangrijk. Dus als we zeggen van we willen de beweging maken naar elektrische mobiliteit tussen nu en 2050, mm-hmm. noem maar even iets. Dan zul je ook moeten zorgen dat je alles wat je doet ook in die richting gaat. Hè? Dus dat je het doel ook daadwerkelijk mogelijk maakt om te realiseren. Dus wees duidelijk naar autofabrikanten. Wees duidelijk als het gaat om fiscale regels, ook voor de langere termijn. Want dan zijn mensen bereid om te investeren.
Naar autofabrikanten zijn ze wel duidelijk. Hè? Dat is gewoon 2035, dan stoppen we.
Ja, klopt.
Alleen je zit de markt, denkt, doe mij toch nog maar even die dieselbus. Hè? Dat heb ik nu ook. Maar weet je, we kopen nog massaal benzines en diesels. Want als je zegt 1/3 is elektrisch. Ja, dat was dus 2/3 dat niet.
Klopt.
Fiscaal, inderdaad. Dat soort dingen niet. Dus er zit natuurlijk een soort spanningsveld. Dus van, aan de ene kant roepen we heel hard. Ja, we moeten daarheen. Maar we vullen eigenlijk niet alles in. Hè? Het is niet een integrale benadering. Dus, klopt ook zo.
Eens. En daar gaat het om. Hè? Dus... Dat is wat ik zeg, je moet condities vanuit de overheid. Die fabrikanten moeten daarmee aan de slag gaan om dat voor elkaar te krijgen. En aan de andere kant moeten consumenten ook vertrouwen hebben dat datgene wat ze dachten er wel of niet mee te kunnen, dat het ook daadwerkelijk zo is. Ja. We hebben dat zelf bij de ANWB ook gezien. Voor wegenwachten was het best een stap om vanuit hun vertrouwde dieselbus over te gaan naar een elektrische auto. Want in één keer kan je veel minder gereedschap meenemen.
Ja.
In één keer kan je minder makkelijk een auto slepen.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal aanpassingen die je dus moet doen in je bedrijfsproces. Even los van de mentale brug of stap die de collega's moeten nemen. Maar uiteindelijk moet je het dus wel met elkaar zeggen van dit is wat we willen. En we gaan kijken hoe het wel kan in plaats van dat het niet kan.
Maar dan hoor ik jou indirect eigenlijk ook zeggen, maar het wordt dus ook duurder. Want als er dus wel een auto gesleept moet worden, dan kan dat niet met die mooie ID4's die jullie hebben. Dan moet er even iemand anders komen. En dat is een extra vrachtwagentje of toch nog ergens een dieselbus die je ergens verstopt hebt. Het wordt complexer. Het wordt duurder. En ik kan minder gereedschap mee. Dus, sommige auto's kan ik dan niet maken. Ja, dat heb ik niet bij me in deze mooie elektrische wegenwachtauto. Dat past er niet in.
Ja, en natuurlijk hebben we echt wel gekeken met welk gereedschap we 90% van de pechgevallen kunnen. Maar dan net even dat ene. Ja,
maar dus 10% heb je niet. Dan zeg ik.
Even gechargeerd.
Dus wordt het 10% duurder. Want die 10%, die gebruik op andere momenten kon je mensen wel helpen. En dus,
wat wij met name hebben gedaan is om in ieder geval de kosten hetzelfde te
houden. Geen kritiek op jullie keuze, wel een van dit is de consequentie.
Maar je moet anders gaan denken.
Ja, maar het wordt duurder voor consumenten. Want de kosten die jullie maken, jullie zijn heel filantropisch, dat weet ik. Maar toch moet er ook een beetje geld worden verdiend.
Nee, er moet zeker geld worden verdiend. Dus wat wij doen is dan, het leidt tot hogere kosten. Maar op welke manier kunnen we het dan slimmer doen?
Ja.
Dus hoe kunnen we pech gaan voorspellen, zodat we niet eerst die wegenwachting die ID4 laten gaan, maar dat we gelijk een afsleper sturen, omdat we zeker weten dat die auto niet meer gerepareerd kan worden.
Ja, Ja, en hoe weet je dat zeker? Ik heb daar wel eens een discussie gehad met een collega van. Ja. Nee, er komt iemand weer eerst van de wegenwacht. Ik zei, ja, maar dit is al de derde keer dat het met deze auto gebeurt. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ja. Leuk voor later.
Ja, ja. Zeker. Ja. Nou hebben we ook nog, en dat is ook voor jullie natuurlijk relevant. Jullie betalen ook gewoon MRB op elektrische auto's. Nou, daar ga je met die ID4's van 2000 kilogram. Ja, wordt het iets duurder per maand.
Ja, klopt.
Er zit geen schot in, hè, die discussie. De discussie wordt alleen maar hier gevoerd en niet in Den Haag, heb ik het idee.
Nee.
In Den Haag bij jullie wel, maar niet in Den Haag.
Goed, ik hoop echt wel dat er nu in het kader van deze kabinetsvorming, dat vanuit het ministerie van Financiën hier nu wel meerjarig duidelijkheid over wordt gegeven. En natuurlijk zijn wij zelf ook bezig met een fanatieke lobby. Niet voor onze eigen ID4's, maar voor alle elektrische auto's in Nederland. Ja. En ook om die verduurzaming daadwerkelijk een setje te geven om te zorgen dat het en betaalbaar blijft en dat we verduurzamen.
Ja, er zit een motie in de Tweede Kamer vanuit de ChristenUnie en D66 volgens mij. Maar die wordt dan weer ingehouden gedurende formatie. Dus inderdaad, ja, het is niet heel erg duidelijk wat er gaat gebeuren wat dat betreft. En dat maakt inderdaad de consument natuurlijk onzeker.
Klopt. Ja, en die blijft op zijn geld zitten.
Die
gaat echt niet investeren.
Nee. Een ander onderdeel van mobiliteit en wat te maken heeft met geld is betalen naar gebruik. Dat lijkt ook een beetje in de ijskast geduwd.
Nou, lijkt, is.
Ja, oké, duidelijk.
Ja, nee.
Dus tenminste, iemand duidelijk hier.
Als ik zie welke partijen nu aan tafel zitten, dat daar geen appetite is om betalen naar gebruik weer op de agenda te krijgen.
Nee. Is dat goed of slecht?
Nou, wij vinden dat natuurlijk ongelooflijk jammer. We hebben daar lang voor gelobbyd en we dachten eindelijk een brug over te zijn dat we in ieder geval de eerste stap zouden maken.
Mm-hmm.
Aan de andere kant was het ook nog steeds zo dat we ook met het vorige kabinet nog volop in discussie waren over van gaat dit draagvlak opleveren? Wat is daadwerkelijk de invulling en de consequentie? Want betalen naar gebruik is natuurlijk echt zo'n hoog overbegrip. Het gaat uiteindelijk om hoe het wordt ingevuld.
Het klinkt altijd heel logisch. Van ja, als je iets gebruikt, dan moet je ervoor betalen. Ja. Dus, en dan is het, goh, jij starter op de arbeidsmarkt, die juf in Amsterdam, met je oude vervuilende Kia Picanto van 15 jaar oud. Ja, dan betaal je extra. Hè? Ja, een mijnert met zijn dikke plug-in haar niet. Ja. Nee, even dat ja, nee. Voor. Maar dat is natuurlijk, dan denk je van, nou ja, eigenlijk vind ik die misschien niet zo eerlijk.
Nee, klopt. Dus dat was echt, het is een super ingewikkeld onderwerp. Hè, dus we waren er ook nog lang niet. En wat ik zeg, voor ons is het echt heel erg belangrijk hoe het wordt ingevuld. Dat inderdaad rechtvaardigheid, eerlijkheid.
Het wordt niet meer ingevuld, toch?
Nu ligt het van de tafel af.
Ja, maar dan eigenlijk kunnen we dan over 10 jaar spreken we elkaar weer zeggen, ja, dat was een goed idee en dat betalen naar gebruik, maar het is er nog steeds niet.
Nou, wat ik zo ongelooflijk jammer vind, is dat wat je ziet is dat kabinetsperioden, die zijn natuurlijk 4 jaar. Dus er wordt ook gewoon gekeken van oké, waar hebben we zelf invloed op? Of nemen we een besluit voor een volgend kabinet?
Ja.
En dan is het een beetje van, nou ja, we laten het daarna weer los, want dan kijken we dan wel weer verder. Ja. Dus dit soort grote processen en dit soort grote transities kan je niet in 4 jaar voor elkaar krijgen.
Nee, dat is waar. Nou heeft Rutte er wel iets langer gezeten. Die had op zich wel bepaalde dingen kunnen doen.
Maar ook dat wisselen de partijen natuurlijk. Maar als we dan toch even over zo'n kabinetsperiode heen kijken, misschien wat verder in de toekomst richting bijvoorbeeld 2050. Welke doelen zouden we nou moeten nastreven in mobiliteit?
Wat ons betreft betaalbaarheid. Hè, want uiteindelijk, dat zeggen we ook elke keer, mobiliteit is geen doel op zich. Hè. Mobiliteit in Nederland is echt de bloedsomloop van Nederland. Of het nou gaat om het welzijn van de mensen. Ja. Hè, dat mensen gewoon naar familie kunnen. Dat ze naar de bridge kunnen. Dat ze naar de kapper kunnen. Op het moment dat mobiliteit onbetaalbaar wordt en dat soort dingen vallen weg, nou dan zie je de gezondheidskosten ongetwijfeld stijgen.
Ja.
Het tweede is, als je kijkt naar de economie, mobiliteit is ook echt een van de facilitators voor economische groei en economische welvaart.
Nou, hoezo? We kunnen toch allemaal thuis werken?
Nou, niet allemaal.
Nee.
We ook nog wel eens een bom over.
Mobiliteit maakt gelukkig, hè, Wouter?
Ja, zeker, zeker.
Dus ja, dus voor ons is dat absoluut ongelooflijk belangrijk. Ja. Het tweede is het slimmer benutten van bestaande infra en investeren waar het echt nodig is. Hè. Dus wij zijn niet klakkeloos voor meer asfalt. Ga gewoon kijken.
Maar waar gaat het dan om? Knelpunten, maar ook
knelpunten,
bruggen?
Precies. En nou ja, ik hoop dat richting, want je had het over 2050, dat we steeds meer autonoom gaan rijden.
We hebben allemaal vliegende auto's, joh.
We hebben ook meer auto's.
Die autonoom rijden. Nou, dat denk ik niet. Autonoom rijdende auto's zijn natuurlijk voorzichtiger. Dus die houden wel 2 seconden afstand. Ik moet eens proberen straks op de snelweg, ook de luisteraars. 2 seconden. Dat is echt een
heel, hè?
Dat is echt ver.
Ja. Ja. En we vinden natuurlijk ook hier weer dat wij beter kunnen kunnen rijden dan dat die auto inschat.
Ja.
Deze studio wel.
Volgens mij zijn we daar behoorlijk eigenwijs met z'n allen.
Ja, zeker. Absoluut. Ja. Je zegt niet per se meer asfalt. Aan de andere kant, we groeien naar misschien wel 10 miljoen auto's. Dan kan je ook niet doen alsof er niet gewoon meer wegen nodig zijn. Want blijkbaar hebben we die behoefte aan automobiliteit. Is het nodig? Er zijn ook een hoop mensen die willen helemaal niet per se een auto, maar hebben inderdaad gewoon een kaart nodig. Ja, dan moet je ook gewoon... Daar moet het asfalt op worden aangepast.
Nee, ik zeg niet.
Maar wel. Okay. Ja, dat het eens zijn.
Nee, maar volgens mij is het ook goed. Hè, want dat hebben we in het verleden denk ik iets minder geroepen. Ook kijken hoe je dingen slimmer kunt doen. Hè. Het is niet logisch om met z'n allen massaal het centrum van Amsterdam in te willen rijden met een auto. Dus kijk dan ook dat je daar gebruik maakt van de OV-faciliteiten. En dat je auto, OV, dat je die combinatie slimmer maakt. Nou, elektrische fietsen. Ik weet niet of jullie een elektrische fiets hebben. Maar,
Ben ik nog niet.
Voor mij staat stil.
Ook jongeren, er zijn tegenwoordig ook hele hippe elektrische fietsen.
Maar kan ook gewoon zelf die pedalen heen en weer.
Kan ook. Maar je ziet met een elektrische fiets dat een auto vaker wordt neergezet of niet gestart. Omdat je met een elektrische fiets ook best een aardige
dat is het voordeel. Is dat als het meer dan 5 of 10 kilometer is, dan natuurlijk snap ik de kaas voor de elektrische fietsen. Ja. Wat dat betreft absoluut wel. Rijden we 2050 helemaal emissieloos rond? Zei hij met al grote twijfel in zijn stem.
Dat denk ik niet.
Nee, hè?
Nee, want als je ziet welke auto's... je had het er net over. Nu 2 op de 3 auto's die nieuw verkocht worden, zijn nog fossiel. Nou, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van het Nederlandse wagenpark, zitten we zo rond de 12,5, verwacht ik, in 2030. Ja. Nou, dan 22 jaar later zullen daar nog zeker... auto's rondrijden met wel met minder emissie dan nu, maar nog wel niet emissieloos.
Nee. En qua nieuw verkoop, wat denk je, wanneer zijn we echt emissieloos?
Nou ja, wat ik zei, dat hangt volgens mij heel erg af van wat de Europese Unie qua wet en regelgeving, hoe hard zij daarin gaan. Want dan kan het in één keer heel snel gaan.
Ja, of heel snel de andere kant op. Ik verwacht eerlijk gezegd dat de wal het schip gaat keren. Omdat je Zuid-Europa en andere plekken. En alle mensen die... iedereen die makkelijk een laadpaal op zijn oprit kan zetten. Ja, die heeft het al gedaan. En nu komen bij de mensen die in een appartement wonen. Denk ik,
dat is heel terecht. Daar hebben we het natuurlijk nog niet over gehad. Als je het hebt over de netcongestie die er nu al is.
Ja.
En dan kan je zeggen van elke transitie gaat met een vorm van schaarste ergen. Ja. En met horten en stoten. Ik hoop echt, en dat hangt ook heel erg af van hoe de batterijen zich ontwikkelen, dat je meer en langer door kan rijden. Dat je daardoor minder hoeft te laden. Dat we meer met laadpleinen kunnen gaan werken. Waardoor je niet voor elke deur een laadpaal nodig hebt.
Nee, maar dan is zet jij je auto even 500 meter verderop en dan wandel je door de regen terug. Dus dat is het... maar dat is natuurlijk met laad. Nee, maar je parkeert nu in principe je dichtstbijzijnde plek. Ja. En je gaat het ingewikkelder maken.
Ja.
Dat is best een dingetje.
Het wordt niet automatisch makkelijker.
Nee.
En het is ook een kwestie van wennen. Hè? Dus dat is van hoe kan het wel?
En je hoeft niet elke dag je auto te laden, hè? Meestal.
Nou ja, als je kijkt naar het gemiddelde aantal kilometers wat je maakt, valt dat
30 kilometer per dag. En al die mensen kunnen allemaal...
elektrisch fiets.
En hoe dan ook, toch hebben we veel auto's.
Is er nog een lange weg te gaan, om het daar maar bij te houden. Dank voor de komst naar de studio. Marga de Jager, directeur van de ANWB. En zometeen...
Ja, gewoon even lekker over andere dingen hebben. GP Elite Porsches, daar hebben we het dan over. Maakt zich op voor de start van een nieuw race seizoen. En geeft ook trainingen en iets met de rallies. En allemaal leuke dingen.
En we hebben een rijimpressie. In een Volkswagen Polo GTI.
Ja, lekker hoor.
Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media.
Download de BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De leukste Volkswagen Polo van dit moment is natuurlijk, zou ik bijna zeggen, de nieuwe GTI. En Wouter had het geluk om er even mee te mogen rijden. Straks meer in de rijimpressie, maar eerst.
Autosportteam GP Elite maakt zich op voor een nieuw seizoen in verschillende Porsche raceklassen. Ja, ook jeetje, wat een droomleven.
Nou,
ik ben nu al jaloers.
Ja, wie doet dat dan? Nou, dat is Mark Schipper, oprichter van GP Elite of GP Elite. Groot rallyliefhebber, daarover straks ook meer. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Komende week is dus jullie jaarlijkse persdag op circuit Zandvoort. Hè? Met hoeveel Porsches ga je uitpakken?
Wij gaan in de Supercup meedoen met 5 auto's. Duitsland 4, Benelux 2 of 3, Sprint 8, 9. Ik weet het niet helemaal precies uit mijn hoofd, maar het zijn veel Porsches in ieder geval.
Ja. Is het alleen maar Porsche bij jullie of doen we ook nog eens wat anders?
Nou, we rijden ook met andere merken voor de cursussen die jij ooit een keer zelf bij ons hebt gedaan natuurlijk. Met
dat is lang geleden, kwam we achter. Ja.
Was een goede cursist, hè?
Ja, echt waar?
Hele goede cursist.
Echt waar? Oh.
En nog een Ibizaatje TDI was dat inderdaad. Ja. Fijn ding. 15 jaar geleden volgens mij zoiets. We moeten even terug gaan zoeken. Dat is al lang verlopen licentie. Ik krijg af en toe wel de vraag, heb je licentie? Nou, dat moet je ieder jaar weer verlengen of weet ik wat. Dat heb ik allemaal niet gedaan natuurlijk. Dus moeten we een keer nog.
Precies.
Maar Porsches. Heel veel Porsches.
Ja, wij rijden het liefst met Porsche fabrieksauto's. Het is gewoon mega goed spul. Het is heel veilig. Ze gaan hard, betrouwbaar, rijden heel mooi. Ja, dus bijna al onze rijders gaan door met Porsches. En dat is best wel een mooi platform ook. Dat je vanuit een trackday door kan groeien naar een sprintkampioenschap. Mm-hmm. Het zijn eendaagse race evenementen. Dan heb je wel gewoon een vrije training, een kwalificatie. 2 races op 1 dag. Ja. Dus heel laagdrempelig, kost niet zo heel veel tijd. En als je dan
kost niet zo heel veel. Dit is wel echt serieus dure hobby, hè, dit soort dingen. Nou,
voetballen is goedkoper. Als je voetbalschoenen of een tennisracket moet kopen. Ja, maar het is ook natuurlijk, wat krijg je voor kick ervoor terug? Hè? Het is, je hebt zelf op het circuit gereden. Het is gewoon de ultieme rijkick als je een auto op de limiet kan rijden.
Ja.
En als je dat ook nog in competitie tegen anderen kan doen. Ja, dat zijn denk ik wel momenten, dromen die uitkomen. Dat je op je sterfbed ligt. Dat je denkt, ja, dat heb ik maar mooi wel gedaan.
Ja, nou, dat is absoluut waar. Voor de mensen die jullie niet zo goed kennen. Hè, want we duiken nu snel racen en je hoort trainingen. Zeg maar. Wat doen jullie allemaal? Als jij je komt in de lift ergens te staan. Naast een lekker wijf of zo. Of nee, dat maakt niet uit. Maar racen gaat meteen al fout. Hè, dit soort dingen. Hoe vertel je dan wat je doet? Zeg maar, hoe kan je dat wat is GP Elite?
Nou, we hebben eigenlijk 3 takken. 1 is het zijn de trainingen. Dus als je dus met je exclusieve auto op het circuit wil rijden, kan je bij ons terecht. We draaien deze training ook voor Porsche Nederland. Dat heet de Porsche Track Experience. Dus als jij dan een nieuwe auto koopt, dan krijg je dit platform erbij.
De laatste keer, ik ben daar ook een keer geweest. We moesten wat opnames maken met een Porsche 356. Dat was humor om daar aan te komen rijden. Want er staan natuurlijk alleen maar dikke nieuwe Porsches. En dan kom jij in zo'n klassiek ding. En ik denk, gaat hij nou de banen mee op? Je zag al die kopjes zo draaien. Terwijl ik denk, nou, die mensen zijn allemaal wel wat gewend. Maar goed, ga door.
Het bijzondere van die 356 is ook dat het eigenlijk al echt een goede auto is. Hè?
Ja, ja.
Wij hebben voor de 356 Club wel eens wat georganiseerd. Nou, het zijn natuurlijk echt oude auto's. Maar die mannen scheurden er echt nog mee. En die dingen bleven ook nog gewoon heel.
Ja.
Dus dat is wel bijzonder dat de kwaliteit toen al erin zat.
Ja, ik vond het wel spannend. Want ik was gewoon letterlijk, kreeg de sleutels. En zei, we hebben niet de goede kentekenplaten. Dus we gaan alles zeg maar op de paddock doen of op de baan. En zeg maar, 3 minuten later reed ik met een dat prachtige gerestaureerde ding van Porsche Nederland. De Fischielberg Grün apparaat. En moest ik de baan op. En ik was natuurlijk niet de snelste. Want er reed ook wel wat nieuw spul rond. Maar goed.
Ja. Yeah. Maar als die auto's zo goed zijn, hè, waar maak je dan nog het verschil? Is dat dan puur de coureur? Of kunnen jullie ook nog met het prepareren van de auto's toch nog wel het een en ander doen?
Dat is een mooi stapje naar het raceteam.
Ja?
Dat als je zeg maar uitgegroeid bent op die trainingen, trainingsplatform. Ja, ja. Ja. Dan kan je dus de overstap maken om te gaan racen. En daar is een hele mooie Porsche-pyramide ook van. Hè, dat vanuit de motorsport wordt geregeld met sprintkampioenschappen tot en met aan de Supercup. Dat is een soort van wereldkampioenschap. En het mooie is dat we dit dus allemaal doen met dezelfde auto's.
Ja,
dus we rijden allemaal met GT3 Cup-auto's tegen elkaar. Nou, waar kan je dan het verschil maken? Alleen in de setup. En er is niet heel veel af te stellen aan een GT3 Cup-auto.
Nee.
Dus moet je dan, wat je kan doen, moet je echt heel goed doen.
Ja.
Dus dat is de achterkant van wat wij als team moeten doen.
Het is een beetje saai dan, als je zo weinig kunt doen.
Ja, maar het is ook dat dit kampioenschap, bijvoorbeeld op Monza, rijden de eerste 20 auto's binnen een seconde.
Oh ja.
Dus kijk, dan wordt het weer niet saai natuurlijk.
Nee, het is wel iets spannender dan de Formule 1 soms.
Nou ja, kijk, als je hoger gaat, dus je gaat naar bijvoorbeeld Le Mans, hè, via WEC, daar rij je ook tegen Corvettes en Ferraris, et cetera. En dat zijn dan verschillende auto's. Ja. Dat heb je in de Formule 1 ook. Maar dit is een one-make series. Ja, daar komt het een beetje op het team aan, maar nog meer op de rijder.
Ja.
Dus als je de Supercup wint, wat een soort van wereldkampioenschap is, dan kan je echt wat. En wij vinden dat mooi om met gelijkwaardig materiaal te racen.
Ja.
Nou, het is soms ook wel lekker als je gewoon meer vermogen hebt. Soms zeg je, iemand kan inhalen of een betere wegligging.
Als je een brek hebt aan rijtalent, is dat heel fijn.
Ja, maar de basis is ergens tijdens een of andere cursus gelegd. Dus we zijn blijkbaar niet goed gegaan. Nee, ik snap wat je... Maar je zei van, we hebben nu twee dingen gehad van de drie. Hè? Zeg maar de rijtrainingen, zeg maar ook voor Porsche inderdaad, die je het zelf doen. En nu het racen. Wat was de derde dan?
De derde is de werkplaats waar wij zeg maar de raceauto's prepareren.
Ja.
Dus daar prepareren we ook straatauto's voor mensen die ermee op een trackday wil rijden. Dus dan geven we een goede setup. Zodat de banden iets minder slijten. Dus iets meer camber op de vooras, et cetera.
Okay.
Andere remblokken erin wat langer meegaat met remvloeistof. Dus dat is een soort van de basis. Tot en met het volwaardig prepareren van GT3 R. Dit dus zijn boven de cupauto's. Waar je dus wel Le Mans mee kan doen. Dus, en alles wat ertussen zit. Dus we hebben een heel groot team met monteurs, engineers, magazijn, bandenman. Dus een soort van werkplaats voor raceauto's.
Ja.
Dus dat zijn de drie takken.
Gaaf. Leuk. Ja. Soort
snoepwinkel.
Ja, maar dat zeg je, een snoepwinkel. Ja, staat er dan ook echt, ik stel me zo voor, zo'n loods ergens waar dan, er staan al 30 Porsches op brug of zo. Hoe ziet het eruit?
Ja, zoiets. Meer zijn het er, maar het zijn er heel veel, ja.
Ja, maar jullie doen dus eigenlijk alleen de Porsche kampioenschappen. Heb je nog andere dromen? Denk je van, nou...
Le Mans is natuurlijk een droom om die te doen, ja. Met het team, maar ook met de rijders.
Is het ook een haalbare droom?
Ja, zeker. Zeker. Wij hebben afgelopen weekend de 12 uur van Mugello gereden. Dus dat is een endurance wedstrijd. Mm-hmm. Die duurt ook echt 12 uur. Dat is een andere tak van sport dan de sprintkampioenschappen waar we het net over hadden. Dus dan speelt het team ook een belangrijke rol met de bandenwissels, et cetera. Dat je die heel snel moet doen. Nou, dat hebben wij dus heel veel geoefend. Dat was onze vierde endurance wedstrijd en de tweede die we wonnen. Dus dat is goed. En dat is gewoon een aanloop natuurlijk naar een mooiere toekomst op een mooier platform Le Mans heet. Ja.
Ja.
En maar dan, het is nog niet zo heel makkelijk hoor. Want je hebt echt goede partners nodig. Het moet allemaal net wel vallen. Dus,
en partners is sponsors? Of
sponsors, goede rijders.
Nou ja, dat gaat soms samen.
Wat is het meest lastige? De goede rijders of de sponsors? Of volgt het een op het ander?
Het hangt heel nauw samen, ja.
Nou ja, in Max uit Monaco, die vindt volgens mij dit soort dingen ook heel erg leuk. Dus, maar die kan dat nu natuurlijk niet zomaar even in een Formule 1 seizoen erbij doen. Maar ja, als je zo iemand bij je team, dan is sponsors waarschijnlijk opeens geen issue meer. Dus, maar ja, hè?
Ja, voor Max hebben we denk ik net niet het budget bij elkaar.
Nee, snap ik. Wil je dan Le Mans met een... waar doen jullie de endurance race? Is dat wel nog steeds met Porsche? Of,
ja, dat is een Porsche GT3 R. Die is veel meer raceauto dan een GT3 Cup auto. Kost ook veel meer tijd en energie om zo'n ding te runnen. Gaat ook een paar seconden sneller rond per ronde.
Ja, maar hij gaat ook een paar duizend kilometer eerder moet hij een volledige revisie hebben. Of wat.
Het cupconcept werkt wel goed. Ja, dit kost gewoon meer tijd en energie.
Ja.
Die auto's zijn ook gebouwd om echt 24 uur mee te racen.
Ja.
Ja, en die auto's die runnen wij al. Die hebben we al in de stal waar we dus die 24 uur of 12 uur wedstrijden mee doen. Dus het liefst zouden wij natuurlijk bij Porsche blijven, omdat we daar zo'n nauwe relatie mee hebben.
Ja, nou ja, dan rijden ook best wat Porsches op Le Mans. Dus blijkbaar doen ze het daar wel aardig. Hè? Dus,
ik vind het gewoon een mooi merk. De historie, wat ze hebben bereikt, de kwaliteit, hoe ze eruit zien, hoe ze klinken. Het is natuurlijk gewoon één grote jongensdroom wederom.
Ja.
Cool. Wat is het doel dit seizoen? Jullie hebben natuurlijk best wat successen gehad.
We hebben in het verleden zeker successen gehad in de One Make Series. Ook dit jaar wel weer wat kampioenen opgeleverd in kampioenschappen. En we staan nu aan de vooravond natuurlijk van het zomerseizoen wat gaat beginnen. Dus wij gaan de Carrera Cup Benelux meedoen. Carrera Cup Duitsland. En de Porsche Mobile One Supercup. Dat is dus in het voorprogramma van de Formule 1. Ja, daar hebben we weer een mooie rijderslijn-up. En we gaan natuurlijk gewoon voor de hoogste treden.
Ja, maar over die Supercup. Hè? Want je had het net over goede coureurs. Tweevoudig Supercup kampioen Larry ten Voorde. Die is natuurlijk weg bij jullie.
Ja, die is weg.
Ja, aderlating?
Nou, we houden van Larry. En ja, we hebben 4 jaar lang mogen racen samen.
Ja.
En veel kampioenschappen gewonnen. Want ja, heel dominant geweest. Vooral in 21 wonnen we de helft van de wedstrijd met hem. Vorig jaar ook nog Duitsland gewonnen met 60 punten voorsprong op nummer 2. Ja, dus dat is een prachtige periode geweest. Maar nothing less forever. En we gaan ook door. En we hebben nu weer een mooi nieuw jong talent erbij. Cas Havenkort. Komt uit de Formule 4. Is Spaans Formule 4 kampioen geworden in zijn eerste jaar. Heeft besloten om de overstap te maken naar de GT3 racerij. Ja, 20-jarige gast. Ja, is toch weer mooi om die dit platform te kunnen bieden.
Ja.
En we hebben ook veel vertrouwen in Huub van Eindhoven. Die al een paar jaar bij ons rijdt. En vorig jaar al op het podium heeft gestaan. En daar hopen we ook weer een stapje mee te kunnen zetten natuurlijk.
Ja. Is het een... Vervolgens dan een opstap naar echt iets groters. Iedereen kijkt naar de Formule 1 en dat soort dingen. Of zeg je, nou ja, daar zit nog zoveel tussen.
Nou, als je de Supercup kan winnen,
yeah,
dan heb je wel een glansrijke carrière in de GT-racerij voor je.
Yeah.
En maar, iedereen kijkt er ook naar, hè, naar de Supercup.
Ja, maar ja, GT is natuurlijk anders dan de formuleauto's. Daar zit nog verschil. Of is het, nou ja, dit soort gasten... Zet ze in een ijskoud truck en ze zijn ook sneller dan de rest.
Hoe, dat ik weet ik niet hoe... ook, ja. Ja. Maar van een GT-auto naar de Formule 1, dat is een pad wat volgens mij nog niet eerder bewandeld is. Schumacher heeft dat natuurlijk wel ooit in het verleden gedaan met de groep C-auto. Maar als je nu de Formule 1 in wil, dan is dat het pad karten. En dan de Formule 4 in, Formule 3, Formule 2. En dan hopelijk dat je een plekje krijgt in Formule 1 natuurlijk.
Ja, ja. Of hopen dat je vader inderdaad toch... Oh, hij is multimiljardair.
Ja, of je bent een Stroll.
Ja, ja.
Papa kan dat team niet kopen. God. Weet je, eigenlijk iedereen die in de Formule 1 rijdt... Zeg maar als je daar heel goed gaat kijken... Zo, bijna iedereen wel vrij gefortuneerde ouders... Die toch wel een beetje wat middelen konden vrijmaken... om de racecarrière te ondersteunen.
Ja. Of goede sponsors of een mega dosis talent. Hè?
Yeah.
Ja.
Want dan komt dat toch bovendrijven in de Formule 1.
Ja, nou ja. Ja, jij bent ook een groot rally-liefhebber.
Een andere tak van autosport.
Ja.
De rally.
Ja, dat doen wij ook.
Levensgevaarlijk. Bomen, struiken, lantaarnpalen, mensen, bruggen, betonnen pilaren. Dan zeggen we, waarom?
Waarom? Voor mijn beleving de ultieme rijkick.
Yeah.
In de rallysport komt een soort van alles samen. Hè. Je hebt allerlei verschillende soorten ondergrond. De condities veranderen. Proeven worden uitgereden. Dus een proef is zeg maar... Je begint op een stuk openbare weg wat afgesloten is. Van A naar B. En dan probeer je zo hard mogelijk overheen te rijden. En als je dat voor een tweede keer doet... Dan ziet zo'n proef er heel anders uit.
Ja.
Dus de uitdaging is mega. En het is ook teamwork met je navigator. Want je gaat dat stukje weg wat afgesloten is, dat ga je eerst verkennen.
Ja.
Ga je pace notes maken.
Ja.
Dat zijn aantekeningen waar je links en rechts moet. En hoeveel meters er tussen de bocht zitten. En dat kan je zo gedetailleerd maken als je zelf wil. En die navigator die leest dat dan op als je over die proef rijdt. En dan weet je dus wat er gaat komen.
Ja,
en dat als je goed je huiswerk hebt gedaan, dan klopt moet je erop vertrouwen.
Ja.
Maar als je die notes goed hebt... Je hebt je autootje goed voor elkaar en je zit er zelf met vertrouwen in om dan zeg maar zo hard over zo'n proef te kunnen rijden. Ja, dat is voor mij persoonlijk. Ik ben natuurlijk een beetje een oude man. Ik loop al even mee in de autosport, maar nog steeds een ultieme rijkick.
Ja, ja.
Nog steeds.
Maar hier spreekt heel veel ervaring uit. Hè? Maar ooit is die passie ergens ontstaan. Waar kwam die vandaan?
Ja, dat is als ik mijn ouders mag geloven, want het gaat zo ver terug dat ik het niet meer kan herinneren.
Okay.
Scheurde ik met een loopauto door de gang als 2-jarig ventje. En dat gaat met bestuurbare auto's, met karten. Ik was 7 jaar dat ik voor het eerst in een kart zat en ik vond dat prachtig. Maar ik keek natuurlijk ook op tv, Formule 1 en DTM, maar ook rallysport. Ja, ik vond het fascinerend hoe Colin McRae, mijn rallyheld... door de lucht vloog met een blauwe Subaru met gele stickers erop en gouden wielen. En hoe hij zo hard met dat ding kon rijden. Ik dacht van, dit wil ik ook. Dit wil ik op een dag een keer zelf doen.
Ik vind dat nog altijd een legendarische auto. Als ik er een zie, een blauwe Subaru met gouden velgen. Goudkleurige velgen, dat is briljant.
Ja.
Toch?
Ja, vind ik ook.
Je ziet ze helaas niet zo heel veel. Maar wat maakt die Impreza zo speciaal? Buiten die kleurstelling.
Ik vind Subaru ook een mooi merk. wat het speciaal maakt is dat ze een hele goede gewichtsverdeling hebben met die Boxster-motor en die versnellingsbak erachter. Dus vooral op ondergronden waar je minder grip heeft.
Zo'n auto omgekeerde 911 natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Heeft zo'n auto zo'n mooie balans. Maar ja, heel eerlijk, kijk, als Colin McRae met een Mitsubishi had gereden, dan had ik die weer heel gaaf gevonden misschien.
Ging meer om Colin McRae.
Ja, dat in combinatie met die auto en hoe die ermee reed, ja, dat was zo flamboyant. Ja.
Nee, ik denk dat ze dat blauw met goud ook wel goed hebben gedaan. Want je moet natuurlijk ergens, we hebben natuurlijk nu zeg maar Sauber in Formule 1, maar die heeft de resultaten niet, maar dat knalt, weet je. Dus die auto valt enorm op. Ja. Dat zijn wel dingen die je herinnert. En dat is met Subaru natuurlijk ook. En we hebben in Nederland, hij was ooit onder de 50.000 gulden. Nou, 49.995 gulden.
Hij kostte destijds ongeveer net zoveel als de leren bekleding van de Porsche 911.
Ja.
Maar hij reed hem er wel uit bij het stoplicht.
Ja.
Toch? Dat was een beetje het verhaal.
Ik ben zo oud dat ik nog, ik heb gekeken of die in de lease kon. En toen in mijn ICT-carrière. Maar het was ook wel mooi. Ik had een collega die zei, ja, het is een geweldige auto. Maar als je als tweede bij het stoplicht staat, sta je wel gewoon voor lul. Want dan kan je niet zeg maar snel wegsprinten. Nee, en dan zit je in zo'n ding met gouden velgen. Dus ik, nou ja, daarom is dat nooit gebeurd. Ja. Heel te braaf. Dat is
maar je hebt ook met fabrieksmateriaal van McRae gereden.
Ja, toch? Dat klopt.
Was dat de ultieme jongensdroom die ook uitkwam? Want volgens mij rijg jij de jongensdromen die uitkomen aan elkaar. Maar,
ja, het is een beetje practice what you preach natuurlijk. Ja. Wij willen met GP-Lead het platform zijn dat we jongensdromen kunnen laten uitkomen. Ja. Dat is natuurlijk wel ook fijn als ik mijn ladder tegen de juiste muur aan heb. En het fabrieksmateriaal van Subaru, dat is echt bijzonder. Want dat zijn niet te vergelijken. Ze zien er aan de buitenkant wel hetzelfde uit.
Ja.
Maar het zijn compleet andere auto's aan de techniek. Dus hoe zo'n auto rijdt in opzichte van een straatauto. Dus ik praat over de auto's die in het wereldkampioenschap reden. Met mannen zoals Sainz en McRae. Ja, ja dat ik daarmee afgelopen jaar Rally Legend, dus een groot rally festival in Italië, heb mogen rijden. Ja, dat is een droom die uitkomt.
Is dit hobby of ga je met GP Elite ook wat meer rallies doen?
Nou, we deden altijd al wel rallies. Maar dat zijn vooral ook rally trainingen. Dus dat loopt al 15 jaar door ons programma heen. De mensen vinden het ook heel leuk om te doen.
Ja.
Waar doe je dat in Nederland? Ik bedoel, dat kan nergens,
het
toch?
Het kan niet in Nederland.
Nee.
Nee, we hebben geen rally terrein in Nederland.
Zo gek. Dat zou toch best wel moeten kunnen?
We hebben wel anderhalf week geleden gereden in Duitsland. Op een afgraving. Dus dan kan je een fantastische klassementsproef uitzetten. Alleen met gravel en jumps en... Dus dan vliegen we met een klein groepje daar naartoe. En dan gaan we met die auto's rally rijden.
Ja, die uitnodiging hebben we even gemist.
Van heel ver vroeger. Dat de Tulpenrally ook gewoon op een militair terrein werd gereden.
Ja.
Dat was nog wel een echte rally, toch?
Ben je zo
oud? Ik heb toevallig laatst wat historische beelden gekeken. Ik ben ook historicus. Hè, dus af en toe dan duik je gewoon het archief in.
Ja.
Wij zoeken vooral het buitenland op voor echt gave rallyproeven. Ja. Dus we rijden ook in Finland, op sneeuw en ijs.
Ja, dat begrijp ik.
Engeland kan je gewoon rallyproeven, ook huren. Walters Arena, Sweet Lamp. Allemaal fantastische terreinen.
Daar is gewoon meer ruimte. Dus in Nederland ook logisch.
Die regen in Finland, sommige delen in Finland is gewoon altijd rally rijden.
Ja, dat klopt. Nee, maar ik ben in Engeland met Bowler, met zo'n Defender inderdaad. Oh. Ja, dan ga je naar een of andere afgraving. Dit hebben we gewoon in Nederland niet meer, want het is... We hebben geen heuvels eigenlijk, zeg maar.
We hebben duinen.
We hebben duinen. Ja, door de duinen zou kunnen. Maar dat zijn waarschijnlijk wat natuurbeheer instanties niet zo blij mee. Ik ken wel een stuk waar je wel door de duinen kan. Waar het ook gebeurt ook. Maar goed, dat vertel ik aan niemand. Nee, gaaf. Maar dus dat doen jullie al. Wanneer gaan jullie weer wat rally dingen doen dan?
Ik ga met een klein clubje vrienden het Ardennen Festival doen. En dat is dan niet echt een rally op tijd, maar dat is een demo-evenement. Ik denk ook dat soort evenementen de toekomst heeft. Want het wordt steeds moeilijker ook om rallies te organiseren.
Ja.
In Nederland, maar eigenlijk overal. Dus dan het competitie-element is eruit. Dus bijvoorbeeld het Eifelfestival noemt het grootste rijdende museum wat er is.
Ja.
Maar je mag dan wel gewoon serieus gas geven. Dus je hebt wel de proeven, je hebt wel de marshals, de auto's van toen.
Ja.
Ja, de rijders van toen lopen er rond. Ja, dat is gewoon alsof
maar, vind je dat leuk genoeg? Want ik kan me ook voorstellen, een beetje competitie is ook wel gaaf, hè? Toch? Is het...
Kijk, persoonlijk hebben we de competitie natuurlijk met het raceteam om bijvoorbeeld de Supercup te winnen. Daar zit heel veel drang achter. Maar dat is een hele andere beleving. Want dan heb je het echt over topsport. En dit is gewoon genieten van de rallysport. maar zonder de druk van de competitie.
Ja.
Dus dat voelt voor mij ja, ideaal, omdat je ook met die oude fabrieksauto's mag rijden daar.
Ja, ja. Wat zijn, want hoe moeilijk is dat om nog met die auto's te rijden? Tenminste, niet altijd nog een kenteken denk ik erop of zo. Hoe zit dat?
Er zitten nog Engelse kentekens op.
Oh ja, daar mag alles. Ja. Dat scheelt.
Maar kijk, dat is het mooie van de rallysport. Een rallyauto die heeft gewoon een kenteken. Ja. Omdat je tussen die proeven, wat dus afgesloten openbare weg is.
Ja.
Op een gegeven moment is zo'n proef klaar. En dan moet je naar de volgende proef rijden. Dus ja. Die auto is gewoon verzekerd. Is het gewoon een APK of bij de Engelsen een MOT op. Ja, dus je zou in theorie gewoon met je rallyauto, met je Colin McRae auto boodschappen kunnen doen.
Ja. Even een bekertje melk halen.
Ja, ja.
Hey, focus ligt natuurlijk nu op de start van het seizoen met de Porsches. Wanneer is de eerste race?
Over 2,5 week. Imola. Vol programma Formule 1.
Leuk.
We zijn vandaag aan het testen op Imola. Dus, even pielen voor de juiste setup.
Ja. Ja. Ja, maar je zei, je kan niet zoveel aanpassen. Wat kan je dan nog wel doen aan zo'n auto? Want je kan niet zeggen, doe er even de andere spoiler erop. Want dat is allemaal fixed, toch? Dat is allemaal...
Nee, een andere spoiler mag niet. Je kan wel de spoiler verstellen.
Ja.
Zodat je meer downforce krijgt of minder.
Ja.
Je kan de hele wielgeometrie verstellen. Dus zeg maar de uitlijning,
ja.
Camber, is ook belangrijk. En bandenspanning. En de wagenhoogte. En daar houdt het wel een beetje mee op.
Ja, maar hoe groot kan je die verschillen maken dan? Zit dat echt... Zit dan nog steeds allemaal dicht bij elkaar? Of zeg je van nou, dus kan je wel fundamenteel verschil maken?
Je kan natuurlijk altijd het verschil maken. Alleen het zijn hele kleine stapjes natuurlijk. Ja. Maar wat ik net ook zei, dat de 20 auto's binnen een seconde rijden. Kijk, dan is een heel klein beetje verschil. Is misschien is net een tiende. En dat kan precies het verschil zijn tussen plek... Ja. Ja. 1 of plek 5.
Ja. Ben jij goed in het afstellen? Of heb je daar mensen voor die dat echt...
Daar zijn andere mensen voor. Ja. Ja.
Ik vind dat heel moeilijk. Dat fascinerend. We moeten afronden volgens mij. Maar ik vind dat fascinerend, zeg maar, hoe je natuurlijk inderdaad met kleine dingetjes. En dan merk je natuurlijk ook wel eens als een auto net even anders. Dan rijdt het heel anders. Dus dat is bijzonder. Maar goed.
Dankjewel en heel veel succes. Mark Schipper, oprichter van GP Elite. En een linkje naar de mini-docu die je ook hebt gemaakt over de Subaru. Die is terug te vinden op bnr.nl/autoshow.
De rijimpressie.
Wouter die test de Volkswagen Polo GTI.
Oh. Hot hatches. Vinden we zo leuk. Hot hatches. Iets te veel vermogen. Niet al te grote koets. Een praktische bruikbaarheid. Weet je, ik zie het wel. Alleen de rest van de wereld lijkt het overigens niet meer te zien. Want er zijn er niet meer zoveel over. Daar gaan we het straks wel even over hebben. Maar Volkswagen houdt het wel vol met de Polo GTI. Op zich wel weer vreemd eigenlijk. Ze waren er laat bij. 1976, nee 74 zelfs, kwam de Golf GTI. Voordat er een Polo GTI kwam, waren we best wel wat jaren verder. Had je kind al het rijbewijs kunnen hebben en zo. Dat was namelijk 1998. Die woonde dan al op zichzelf als dat kind was geboren in 1974. Hoe weet ik dat toch van die bouwjaren. Hè? Maar... Volkswagen dus relatief laat met de Polo GTI. Maar het recept voor een hot hatch. We pakken een normale auto, een Polo. Ja, ik zie het al hoor, maar dat Heinz en Frits in overleg zitten. Ja, Polo, beetje saai hè. Weet je waar die van ze opknappen? Dikke motor erin. Weet ik veel, de 2 liter of zo. Hey, dat is wat Volkswagen ook heeft gedaan met deze generatie Polo GTI. 2 liter TSI, feitelijk het Golf GTI blok, maar dan ja, een beetje teruggetuned. Er zijn wel wat technische verschillen. Het is eigenlijk best wel een grote motor en dan nog een turbo erop. Dus qua vermogen en koppel, best lekker. 207 pk, 320 Nm zeg ik. Waar is dat zo? Ja. 207 pk en 320 Nm aan koppels. Het is gewoon lekker. Dit klinkt wel geinig. Overigens best wel wat speaker sound erbij. en een dusdanig slecht gedaan Volkswagen. Luister jullie even mee. Ik hoor gewoon resonanties van de speakers of in het dashboard. En ik denk, nou ja jongens, zorg nou gewoon dat die motor iets leuker klinkt. Dat moet toch kunnen, maar blijkbaar heden te dagen toch wat lastiger. Prestaties, ja, die heeft hij ook. Hey, echt serieus gewoon wel een snelle auto. 6,5 tel naar de 100, 240 km per uur. We reden met de vorige generatie van de Polo GTI ook op de autobaan. En liep die ook gewoon lekker boven de 240. Met deze hebben we het niet gedaan. Alleen maar in Nederland gereden. Ondanks het Duitse kenteken. Dat is wel weer vreemd. Precies omgedraaid. Eigenlijk verkeerd omgedaan. Vorige keer met een Nederlandse auto in Duitsland. En deze keer met een Duitse auto in Nederland. Nee. Het is wat het is. Als ik manueel wil schakelen, ik heb de pook ook naar rechts geduwd. De pook kan ook in het midden, dan staat hij gewoon in de S of in de D. En dan kan je ook nog zelf flipperen, maar je kan ook die pook zeg maar, aan de kant gooien. Ja, je zou eigenlijk willen dat er een modus is dat hij gewoon niet zelf schakelt. Laat mij maar die toerenbegrenzer misschien even kussen. Hè, voor de perfecte Nürburgring tijd bijvoorbeeld. Nou ja, noem maar op. Nee, ja, weet je. Automatisch, automaat, manueel is manueel. Zo in die hoek zit ik nu. Polo GTI heeft natuurlijk niet alleen de dikke motor, maar ook het bekende GTI-sausje. Dus ik word er wel blij van zo'n Polo GTI, ook qua rijden. Weet je? Het is gewoon een lekker ding. We alle verschillende rijmodi. Onderstel wordt dan ook aangepast. De DCC merk je echt wel van verschil tussen comfort en sport. Het liefste wat ik doe is in individual alles op maximum attack, maar het onderstel gewoon wat zachter. Dat is gewoon lekkerder voor de openbare weg. En mocht je nou zeg maar een echt snaarstrak stukje asfalt tegenkomen op een circuit of op een door de EU gefinancierde weg ergens in Portugal of in Italië, noem maar wat. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, nou ja, nu wil ik hem ook het DCC in hardste stand hebben. Maar voor normaal gebruik toch wel erg vermakelijk. Echt gewoon snel, weet je, voor, weet je, het is een polootje. Ik ga er geen Ferraris mee pesten, maar een paar Porsches, zeg maar instap Boxster uit de eerste bouwjaren, die gaat het wel afleggen tegen deze Polo GTI, maar verder niet zo heel veel Porsches denk ik. Maar het is leuk genoeg, weet je, hij klinkt goed, ondanks dat ik me erger aan de resonantie die in de speaker sound zit, maar het hele pakket is gewoon wel gaaf. Hè?
Ja, de Volkswagen Polo GTI. Dat het nog gemaakt wordt, hè? Dat is wel erg leuk. Want we hebben het net over die rallyauto's. Nou, dit is ook wel zoiets van misschien een beetje uitstervend ras.
Nee, zeker uitstervend. Nee, Clio RS, Fiesta ja. ST, snelle Fiat of Abarth. Het is allemaal verdwenen. Dit is eigenlijk de enige nog in dit segment. Naast de Mini Cooper S zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen. Ja, maar dat is toch net een beetje accentverschil. Kijk, dit soort auto's leg ik eigenlijk langs de lat. Weet je, want dit is, ja, een Polo is gewoon hartstikke functioneel, fijn, zuinig, comfortabel, weet ik veel wat. Heb ik er lol in. En ik merk gewoon, ja, ik heb er eigenlijk wel lol in. Kom maar wel, weet je wel, dan stap je in zo'n auto en denk, oh, ik heb eigenlijk wel zin om even. Hier komt een afrit, ja. Of hier komt een oprit, of even een sprintje bij de verkeersdeling. Ja, dit hebben ze wat dat betreft goed gedaan. Dat hij gewoon lollig is.
En wat kost al die lol?
Ja, hou even op, schijn uit. En, nee, ooit, hè, toen dit model uitkwam, €30.000. Ja. Dat was echt, ja, en dat was toen precies. Echt een goede deal. Ja. Maar het is nu echt geen goede deal meer. Nee, tegen de 50, hangt een beetje van de specificatie zo af. Er staan wel dingen, auto's op voorraad. Zag ik op Volkswagen.nl. En daar is al wat korting op en zo. Maar ja, dit is mega duur geworden door belasting in Nederland. En deels ook Europese regels. Moeten gewoon wat extra apparatuur en zo in worden gebouwd. Ja, dat is wel jammer. Met zo'n auto wordt natuurlijk een beetje om zeep geholpen. Want kijk, als je dan heel strikt gaat kijken. Ja, ik heb ook een Tesla Model 3. Ook voor €50.000. En die is ook snel. Maar die is veel minder leuk.
Beter neerzetten bij je buitenhuisje in Duitsland.
Duitsland €35.000.
Nou, dat scheelt toch behoorlijk. Zo, ja. Hè? Hup. In de tas. Videootje op Autoblog?
Zeker, hebben wij een videootje gemaakt, ja.
Lekker.
Ja.
Nou, kijken dat. Zeker in het paasweekend. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, onze app of een podcastplatform naar keuze.
Ja, abonneer maar. Volg ons op X. Doen we daar nog wat mee? Dat kan natuurlijk niet meer. Facebook, Instagram en LinkedIn.
Wie zei ook weer dat er in de lift zat? Ja. Ik ben Meijgert Schut.
En ik ben Wouter Korsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.